Goed, in deze les gaan we iets technischer in op wat er wetenschappelijk is bewezen, wat er gemeten en geweten is over hoogsensitiviteit. Nu, geen paniek. Het doel is nog altijd dat het duidelijk blijft en dat je niet het gevoel gaat krijgen dat je in een of ander college geneeskunde terecht bent gekomen of zo. Nee, maar sterker nog, deze les is geen must. Het is een les voor diegenen die graag die meer wetenschappelijke achtergrond willen. En het is een les die je misschien ook heel graag laat beluisteren door je partner of je omgeving. Omdat die dat ook wel heel fijn vinden om die een theoretische achtergrond over het kenmerk hoogsensitiviteit mee te krijgen. Het is een les die gaat aantonen dat hoogsensitiviteit wel degelijk wetenschappelijk onderbouwd is. Weet je, sla je dit over of liever over, prima, dat is echt oké, want in de andere video's van deze module komt voldoende aan bod om de juiste inzichten te krijgen. Dit is echt voor de mensen die graag net iets meer die technische achtergrond willen, zeg maar. Oké. Zo, de volgende slide. Kijk, heel belangrijk om te weten is, er zijn nog steeds onderzoeken lopende. In 1996 zijn de eerste onderzoeken gestart door de welgekende dokter Elaine Aron. Nu, er is al heel veel verder onderzocht en er zijn nog steeds onderzoeken lopende. Belangrijk om te weten is, op dit moment geef ik enkel mee hetgeen dat effectief onderzocht en bewezen is. Want er zijn ook heel wat zaken die ze veronderstellen of waar dat ze nog onderzoek over doen, waar assumpties over gemaakt worden of bepaalde vermoedens zijn die gesuggereerd worden. Wel, dat komt niet aan bod vandaag. Het doel van dit traject is immers dat je de juiste informatie krijgt en dat ik... dat is ook heel belangrijk dat je dat juist krijgt. Dus die assumpties, die vallen in deze les volledig weg. Mocht er meer bekend geraken, dan ga ik dat zeker wel aanvullen gedurende het levenslange traject dat je hierin loopt. En dan geef ik je wel een seintje, mocht er nog iets bij aan toegevoegd worden. Nu, naar mijn persoonlijke mening is er naast die vermoedens en naast lopende onderzoeken, is er al heel wat onderzocht, waardoor dat je niet meer naast die feiten kan. Namelijk het feit dat hoogsensitiviteit een verzinsel zou zijn, een hype, een trend of een excuus voor mensen die wat gevoeliger zijn van aard. Oké, hoogsensitiviteit is het gevolg van neurologische en biologische of neurobiologische verschillen in het zenuwstelsel en het brein. Het zenuwstelsel is fijngevoeliger en prikkels worden door de hersenen genuanceerder opgenomen en ook verwerkt. Dat is de basis. Ik wil eerst beginnen met het zenuwstelsel, want het zenuwstelsel is een cruciaal onderdeel van ons brein. Ons zenuwstelsel, dat is eigenlijk het netwerk van miljarden neuronen. Dat noemen ze ook al wel eens zenuwcellen. En je kan dat zien als een soort van bedrading van een computer. Deze zenuwcellen, die communiceren met elkaar. Hè, ze wisselen informatie uit, dan weer via neurotransmitters. En neurotransmitters, dat zijn stoffen zoals dopamine, serotonine, maar ook cortisol, het stresshormoon bijvoorbeeld, oxytocine, meestal zijn dat inekes vanachter. Nu, die stoffen die zorgen ervoor dat de informatie van de ene zenuwcel bereikt wordt bij de andere zenuwcel. En navenant welke stof dat er voor die overdracht zorgt, gaat dat de activiteit van die zenuwcel gaan stimuleren of afremmen. Daar is heel veel onderzoek rond gedaan. Ik kom daar later ook nog op terug als het gaat over die stoffen. Nu goed, dat zenuwstelsel. Het is echt niet zo dat het zenuwstelsel bij een hoogsensitief persoon beter werkt. Het is alleen zo dat de prikkels veel intenser en nauwkeuriger in dat brein worden verwerkt. Dus na een zintuiglijke waarneming komt het zenuwstelsel in actie en worden de prikkels doorgegeven aan de hersenen. Dus dat is eigenlijk het traject. Dus het is niet beter of er zijn niet meer zenuwbanen. Het is alleen zo dat het in ons brein heel anders gaat verwerkt worden. En de poort is ook veel groter. Daar kom ik zoiets ook nog op terug. Voilà. Nu, onderzoek naar dat hoogsensitief brein is geen onderzoek geweest. En ook nu nog steeds niet. waar het in het brein van iemand die hoogsensitief is fout loopt of verstoord loopt, waar het kapot is, waar het niet werkt. Het is gebaseerd op markante verschillen die gemeten zijn met een niet-hoogsensitief brein. En die zijn er. Er zijn echt verschillen. Maar het is dus niet zo dat een niet-hoogsensitief brein perfect is en dat dat van u kapot is. Absoluut niet. En andersom ook niet. Het is niet dat uw hoogsensitief brein, omdat het wat anders werkt, beter zou zijn dan een niet-hoogsensitief brein. Het is wel anders. Er zijn effectief verschillen. En daar wil ik met jullie vooral nu bij stilstaan. In het algemeen kan gezegd worden dat er heel veel hersengebieden tegelijk meer sneller actief zijn bij iemand die hoogsensitief is. Sneller actief en tegelijk dus meerdere hersengebieden die aangaan dan bij iemand die niet hoogsensitief is. Die gebieden die dan tegelijk werken, zorgen dan voor een razendsnelle observatie en analyse van prikkels die binnenkomen. Er zijn bij een hoogsensitief brein gewoon meer opties om een situatie te gaan bekijken en te gaan beleven. Er is als het ware gewoon meer gereedschap aanwezig om aan iets te bouwen. Er is eigenlijk niet meer gereedschap aanwezig om iets te bouwen. Maar de hoogsensitieve persoon gaat zijn volledige gereedschapskist gebruiken. En de niet-hoogsensitieve gebruikt slechts wat nodig is. Daar komt het op neer. Dus je hebt op zich alle tools, alleen ga jij uitgebreid alles gebruiken. En iemand die niet hoogsensitief is, gaat veel sneller en veel gerichter aan de slag. Nu, dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat bij een niet-hoogsensitief persoon van A naar B wordt gedacht. En bij een hoogsensitief persoon dat een vraagstuk bijvoorbeeld veel meer oplossingen kan hebben op die manier. Dat hetgeen dat hem bouwt veel steviger gefundeerd zal zijn met veel meer verdiepingen of veel meer kamers. Probeer u dat maar visueel een beetje voor te stellen, want daar komt het gewoon wel op neer. Er zijn dan ook enkele duidelijke verschillen die gemeten zijn tussen een hoogsensitief brein en een niet-hoogsensitief brein. Hoe hebben ze dat gemeten? Wel, heel veel van die onderzoeken zijn gebeurd door MRI-scans te nemen en zo de activiteiten gaan vergelijken bij bepaalde situaties, bepaalde foto's die zijn voorgelegd, bepaalde verhalen die zijn verteld, om te zien welke hersengebieden er gaan geactiveerd worden op zo'n moment. Oké, heel vaak wordt er gezegd of beweerd dat de amygdala, dat is zo een heel belangrijk stuk in onze hersenen, ik kom daar zoiets op terug, dat die groter zou zijn. Dat is niet zo, maar het is wel zo dat er veel meer activiteit gemeten is dan bij een niet-hoogsensitief brein in bepaalde situaties. Die amygdala is een stuk in onze hersenen en geeft emotionele betekenis aan informatie. Zowel aan sensorische prikkels die binnenkomen, denk maar aan het gewaar worden van warmte en dit als lastig ervaren of het detecteren van een zucht van uw partner en dat je zorgen begint te maken. Maar het hangt ook vast met het verwerken van de prikkels aan de informatie die wij uit ons geheugen gaan opvissen. Simpelweg kan je dus zeggen dat die amygdala een heel belangrijke controlekamer is van onze emoties en onze herinneringen. En deze is dus veel sneller geactiveerd en verbindt gevoel met hetgeen dat wij gewaar worden. En ook met ons archief van herinneringen. Die warmte waar ik het juist over had, die doet u misschien denken aan de last die je ervaren hebt in de vorige warme zomer. En je gaat direct ook schrik krijgen dat je die nacht ook niet goed gaat kunnen slapen. En je hebt je slaapkwenoord nodig, want morgen heb je een belangrijke meeting. Bijvoorbeeld. Die zucht van uw partner, die gaat een heel andere herinnering misschien ook oproepen. Misschien heeft hij anders een burn-out gehad. En je gaat je instant, door die zucht, gaat je emotie daaraan koppelen. Namelijk dat je schrik hebt dat uw partner opnieuw een burn-out gaat kunnen krijgen. Gewoon omdat die mens gezucht heeft. Dus dat is eigenlijk hetgeen wat er daarmee gebeurt met die amygdala. Dat is ook die functie. Een hele leuke daarvoor is ook de film Inside Out bekijken. Is eigenlijk een Pixar-film die heel sterk over hetgeen gaat waar ik het nu over heb. die hippocampus, hè? Want het gaat over het samenspel tussen de hippocampus en de amygdala. Nu, de hippocampus, dat ziet eruit als een zeepaardje en we hebben in elke hersenhelft hebben we zo'n zeepaardje. Die hippocampus speelt een heel belangrijke rol bij ons geheugen. Ja. Die zorgt ervoor dat herinneringen, of hetgeen dat wij meemaken, dat opgeslagen wordt als een herinnering. En die zorgt er ook voor dat we die herinneringen kunnen terughalen. Nu, die hippocampus die kan groeien, maar die kan ook terug verkleinen. En dat verkleinen dat komt door langdurig onder stress te staan, waardoor we, dat we dus veel minder kunnen relativeren. Die hippocampus en die amygdala die werken samen als het gaat over het raadplegen van ons geheugen. Dus als die hippocampus niet optimaal werkt, door bijvoorbeeld de invloed van stress, waar wij een heel stukje gevoeliger voor zijn, dan overheerst die emotionele inkleuring van situaties. Dus uw beleving van dingen gaat veel subjectiever en veel emotioneler zijn daardoor. Waardoor dat relativeren of het loslaten wat anderen soms adviseren of het omdenken niet zomaar een gegeven is, maar wel degelijk een opdracht. Door het samenspel van die twee. Oké. Goed. Ik ga nog eentje. Zit ik juist? Ja, oké. Er zijn ook veel meer spiegelneuronen gemeten bij mensen die hoogsensitief zijn. En op die scans is ook te zien hoe dat die spiegelneuronen hun werk doen. En ook veel vaker dan normaal de insula doet oplichten. Dat is ook weer een gebied in onze hersenen. Dat is die naam. Deze spiegelneuronen, die we dus talrijker hebben, die maken die emotionele en gevoelsmatige koppeling met die andere. We gaan dus als het ware spiegelen of kunnen spiegelen door die neuronen. De insula, dat is het hersendeel wat u de binnenkant van uzelf goed laat ervaren. Waarmee dat je door middel van kracht van spiegelneuronen dus ook die andere kunt aanvoelen. Dat is die wisselwerking tussen dat aanvoelen, invoelen. En dat zorgt ervoor dat die prikkels zo intens ervaren worden. Simpelweg kunnen we dus gewoon stellen dat hoogsensitieve mensen of het hoogsensitieve brein altijd alert is en klaar is om vooral op die andere te gaan reageren en ook die verbinding te maken met hoe dat voor u kan voelen. Daarom kun jij bijvoorbeeld met andere woorden, als iemand verdrietig is en je gaat dat zien en je gaat dat detecteren, kan dat dus ook zijn dat je daarom ook zelf dat verdriet gaat voelen. Dat komt door deze twee zaken. Even checken. Wat ik hier nog over wil zeggen, ik heb een paar dingen opgeschreven, hè, dat ik zeker niks vergeet. Ja, ook belangrijk bij deze, hè, een hoogsensitief persoon gaat, dat komt later ook nog in aan bod en heel uitgebreid, maar het heeft ook met die hersenen te maken, vandaar dat ik het nu ook al zeg. Hè. Een hoogsensitief persoon heeft een systeem, we noemen dat het pause and check system of pauzeren en afwegen controleren. Dat systeem, dat is een systeem dat gemeten is door middel van het aanmaak van dopamine in bepaalde hersengebieden. Die dopamine, daar kom ik later ook weer op terug, want dat is dus een van die neurotransmitters. En daar wil ik het heel specifiek samen met een orthomoleculaire specialist over hebben met jullie, maar het is maar dat je dat weet. Nu, bepaalde hersengebieden, want daar gaat het in deze les wel over, ja. En het is namelijk zo dat het net in gebieden gebeurt die zorgen voor hoe dat wij reageren op anderen. En hoe dat wij emoties gaan verwerken. Dus dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat we enorm hard geneigd zijn om conflicten te gaan vermijden. Dat we gigantisch bang zijn voor afwijzing. En dus gaan pleasen. Dat wij ook enorm fel gaan reageren bijvoorbeeld op afwijzing. En dat we heel sterk controle willen hebben. En dat onvoorspelbaarheid voor ons voor extra stress gaat zorgen. Verder is er een ander hersengebied dat actiever is in het verwerken van prikkels met een beloning-straf karakter of die signalen van relatieconflicten verwerken. Dus dat is ook niet zo'n onbelangrijke, omdat je waarschijnlijk al wel zal weten en voelen dat dat niet fijn is, de vriendschappen of een relatie, dat je heel vaak die twijfel hebt van, ziet een andere mij nog graag? En dat je dus heel snel signalen gaat vertalen naar, oei, hij vindt mij niet leuk meer, of zij vindt mij niet leuk meer, of ik voldoe niet aan de verwachtingen. Hè? Dus dat is die beloning, straf, karakter, die dat dus gaat stimuleren. De combinatie van de werking van spiegelneuronen en de insula, die dus veel sneller oplicht in deze hersengebieden, die sneller geactiveerd worden, die zorgen dus samen voor die enorm diepe verwerking die gericht is op de ander en ook constant een inschatting of een analyse gaan maken van uw omgeving. En vanuit die verwerking bestaat dan uw reactie of het handelen. Dus het is zoveel meer dan een vrije keuze hebben in hoe dat jij wilt reageren. Goed, het TMN, dat is dan weer al een andere term. De afkorting voor Default Mode Network. Nu, dat is ook weer een hersengebied. En dat is bij ons veel sterker geactiveerd dan bij een niet-hoogsensitief brein. Nu, het TMN is belangrijk voor ons creatief denken. Denk maar ook aan out-of-the-box denken. En het is ook belangrijk voor die theory of mind. Wat dan weer wil zeggen dat je kunt inleven in die andere. Dat hangt dan weer samen met die spiegelneuronen. Dus die activiteit samen, die meer spiegelneuronen en dit en die insula, zorgt er dus voor dat je heel sterk kunt voelen en weten wat een emotie van een ander is en dat ook ga kunnen begrijpen en ga kunnen voelen ook aan de andere. Nu, die out of the box is een gigantisch talent, hè, maar dat is vaak verborgen door de negatieve ervaringen en reacties die je misschien al ooit hebt gehad op ideeën die je geopperd hebt, hè, en waar dan niet-hoogsensitieve mensen dan misschien op hebben gereageerd, dat je veel te ver aan het nadenken waart, of dat je idee niet logisch was, of te ver gezocht, of noem maar op. Maar het is niet dat de ander niet kan volgen dat het een slecht idee is. Heel vaak zien we zelfs dat die out-of-the-box ideeën briljante ideeën zijn die ja, door je brein en doordat je dus ook dat voorspellingskarakter hebt in je brein, omdat je die associaties zo sterk maakt, kan het zijn dat je gewoon al veel stappen verder vooruit bent, maar door het uitspreken van dat idee gaat een andere daar nog niet in mee zijn. En dan kom je wel eens uit op het stukje dat je na zoveel maanden gaat moeten denken of misschien zelfs zeggen, zie de welse, maar goed. Dat is heel frustrerend. Nu goed, die DMN zorgt dus dat we niet logisch zijn voor de anderen. We verwerken de prikkels heel intens en we integreren eerst alle informatie. We verplaatsen ons eerst ook in de anderen en we verbinden die informatie met risico's, met voorspellingen en eerdere gebeurtenissen. Dat is heel wat dus wat er op dat moment gebeurt. Nu, dat zorgt dus voor een hele andere uitkomst in een reactie. Dat is dus ook niet meteen handelen, dat is wel overwogen. En de hoogsensitieve persoon gaat dus een soort van afslag nemen die onzichtbaar is en komt dus ook heel vaak op een andere locatie uit. Ik vind dat een heel mooi visueel beeld. Om mee te nemen. Dus stel dat je een uitdaging krijgt en je moet over iets nadenken. Nu, een niet-hoogsensitief persoon gaat daarin zeer logisch nadenken en van A naar B gaan en waarschijnlijk met als doel daar zo snel mogelijk te geraken. Wel, een hoogsensitieve gaat verschillende afslagen nemen, gaat daar toch ook nog eens kijken, gaat daar ook nog eens zien of dat wel werkt. Die gaat daar ook geraken en daarom niet per se veel later, maar daar gaan een heel andere weg zijn afgelegd. Dus er gaat ook veel meer andere informatie bij komen op dat eindpunt. Je gaat het allebei anders gezien hebben, je gaat het zelfs allebei anders beleefd hebben en de uitkomst is waarschijnlijk ook heel anders. En zo lijkt het misschien wel voor anderen dat je verloren loopt, maar dat is niet zo. Kijk, dat zorgt dus heel concreet dat de reactie, het gedrag, de oplossing die je misschien naar voren schuift, niet altijd te begrijpen is voor die andere. Hè? En zowel door de intensiteit van die emoties die erbij horen, want je hebt dat als het ware helemaal ook beleefd, hè, die een tocht naar dat stukje, maar ook door die logica die daarachter zit, maar die niet gezien wordt. Dus voor de anderen die dat niet zien, al die stapjes, lijkt dat alsof dat je totaal onlogisch hebt nagedacht. En voor u is dat de meest juiste logica die je hebt gehad. Dat is een heel proces. Je hebt dat niet zomaar even uit je mouw geschud of wat veel fantasie voor gebruikt. Dat is echt in een proces doorlopen. Volgens niet-hoogsensitieve mensen heeft dus de uitkomst of onze reactie heel vaak niks te maken met de beginsituatie. Waarom? Omdat die de weg ernaartoe niet zien. En dat kan leiden tot heel veel misverstanden en irritaties. Denk maar bijvoorbeeld aan die zucht waar ik het daar juist over had, die je signaleert. En door bijvoorbeeld ook dit, ga je weer associaties leggen met vroeger. En ga je ook verder op zoek naar welke emotie dat erachter gaat zijn. En ga je zelfs al in actie schieten in je hoofd van oké, wat als mijn man of mijn vrouw terug een burn-out heeft? Wat heeft hij nodig? Wat werkt het toen? En je gaat in ene keer, out of the blue misschien, voorstellen van goh, misschien moet de volgende week eens een week vrij afpakken. En dat je partner zoiets heeft van, met wat kom jij nu in godsnaam af? Of dat je ineens een voorstel doet van ja, misschien zal ik vanaf volgende week zien dat er elke avond gekookt is. En dat je partner niet weet waarover dat je begint. En dat is allemaal begonnen met die zucht. En jij bent ondertussen al aan het kijken van waar dat die komt. Je gaat terug naar het geheugen, je gaat voorspellingen maken. Je gaat al beginnen te creëren, je gaat al oplossingen bedenken. Maar die oplossing is hetgeen, of het handelen is hetgeen dat de andere ziet. Die weet niet dat je ergens begonnen bent met het opmerken van die zucht, waardoor dat er dus een heel verhaal bestaat. Dat vergeten we ook gewoon vaak uit te spreken. Dus dat, is, ja, dat zorgt wel eens voor misverstanden, of irritaties, of frustraties. Dat komt later ook nog wel aan bod als het gaat over relaties. Goed, heel belangrijk in dit hele verhaal, van waar komt dat dan dat mensen zeggen dat er meer prikkels binnenkomen? Hè? Want uiteindelijk, als jij op dezelfde plek zit, ik zal maar zeggen, je zit allebei op een bankje in het park en ja, het is niet zo dat je dat de niet-hoogsensitieve persoon minder aanbod van prikkels krijgt. Nee, die krijgt een even grote aanbod van prikkels komen op die persoon af. Alleen ga jij als hoogsensitieve veel genuanceerder waarnemen, gaat er u veel meer opvallen. En waarom? Omdat een belangrijk onderdeel in ons brein, namelijk die thalamus, die laat meer toe in ons brein. Je kunt dat echt zien als een soort van poort in het emotionele brein. En die laat bij hoogsensitieve mensen gewoon meer prikkels door dan bij mensen die niet hoogsensitief zijn. Zonder bijvoorbeeld onderscheid te maken in hoe belangrijk een prikkel is. Dus met andere woorden, hoofd- en bijzaak, daar is geen screening die daar gebeurt. Die poort, ja, die ontvangt en die staat dus verder open, dus er komt veel meer binnen. En omdat er veel meer binnenkomt, gaat dat ook automatisch verwerkt worden of doorgestuurd worden en dan weer verder verwerkt worden naar verschillende hersengebieden. Simpelweg gezien, gaan hoogsensitieve mensen dus gewoon veel meer van die prikkels verwerken omdat die poort zoveel verder open staat. Dus het fijngevoeliger afgesteld zijn of het zenuwstelsel weer al opnieuw. Het is niet dat we meer zenuwbanen hebben. Dat loopt helemaal gelijk. Alleen door die poort in ons brein, die dus gemeten meer prikkels laat doorstromen, die zorgt er dus voor dat we ook veel meer gaan verwerken. Er is ook in dat stukje, heb je ook waarschijnlijk alles gezien gehad. Goed, het laatste wat ik hier nog over wil zeggen, is dat het is dus daarom dat het voor hoogsensitieve mensen zo belangrijk is om bijvoorbeeld te kijken naar de wens achter een frustratie van iemand, naar het verlangen achter een verdriet en de verwachting achter woede bijvoorbeeld. Hè. Dus als zij iets binnenkrijgen, is dat niet zomaar een objectief gegeven. Daar doorloopt een gigantisch proces en ook een zeer emotioneel, subjectief proces, wat al rekening houdt met voorspellingen, dat gaat associëren met geheugen. Dus dat samenspel, die activiteit van bepaalde hersengebieden tegelijkertijd, zorgt gewoon voor een andere verwerking. Dat is geen keuze, dat is geen vrije keuze, want ik denk als er momenten zouden zijn dat je dat even zou kunnen afzetten of zou kunnen regelen, de activiteit van bepaalde hersengebieden, waardoor dat je het wat minder intens gaat verwerken, dan denk ik dat we allemaal af en toe dat zo gelijk een mengpaneel, dat schuifknopje zo wat naar beneden zouden zetten. Niet altijd, want denk bijvoorbeeld maar aan die out-of-the-box. Ik ben ervan overtuigd dat je dankzij die functie al gigantisch goede ideeën hebt gehad. Of denk maar aan het voorspellingsgegeven waar dat zo ontwikkeld is in je hoofd, waardoor dat jij eigenlijk zonder al in een situatie te zitten je heel goed kunt voorstellen hoe dat gaat zijn en waar dat je al rekening mee gaat kunnen houden. Waardoor dat je een heel goede voorbereiding bijvoorbeeld maakt. Kijk, het is dus veel meer dan zomaar eens iets opmerken. Ja? En het worden heel snel, die prikkels die binnenkomen, worden heel snel hele verhalen, voorspellingen, dus ook beren op de weg. En die worden gekleurd door herinneringen en emoties van zowel uzelf als die van de anderen. Net doordat die hersengebieden oplichten. Dus dat is het eigenlijk, dat is de wetenschappelijke verklaring waardoor dat je zo afgestemd bent op de anderen. Waarom dat je zo vaak aan zelfreflectie doet. Waarom dat je zo intens emotioneel kunt worden of kunt reageren. Nu, in de volgende les gaan we dieper in op dat verwerkingsproces van alle prikkels in de hersenen. Dan gaan we het echt hebben over dat stop-and-check systeem bijvoorbeeld. Welke stappen dat er onbewust gemaakt worden nadat je een prikkel hebt binnengekregen. En dat maakt alles wat je in deze les hebt gekregen juist heel concreet. Nu, voilà, je hebt het technische stukje zeker gekregen. Wat volgt er nog in dat technische stukje? We gaan het ook nog eens heel uitgebreid hebben over de hormonen, de neurotransmitters. Want die hebben ook enorm veel effect op die prikkels, op die prikkelverwerking en op hoe dat wij ons voelen. Maar dat is dus voor een latere keer. Voilà, ik zie jullie in de volgende les. En laat het mij zeker weten of dat je... of dat het duidelijk genoeg was. Ik hoop sowieso dat je niet het gevoel hebt gehad dat je in een of andere saaie college bent terechtgekomen. En als ik u nog een tip mag geven om mij af te sluiten. Herbeluister dit. Dit is echt geen makkelijke informatie. Als je hier echt wel fijne van wilt weten. En ook alle juiste termen, want dat gaat echt over hele ingewikkelde termen. Met codes en noem maar op, die heb ik er hier afgelaten. Dan raad ik je het boek aan van Esther Bergsma, Het Hoogsensitieve Brein, waar daar alles juist in staat. Dus heb je toch wat meer een geneeskundige achtergrond bijvoorbeeld, is dat echt wel iets wat dat je kan lezen, wat ik je kan aanraden. Voor de mensen die daar geen kaas van hebben gegeten, maar dit wel heel interessant vonden, kijk, het is niet zo gek dat je op dit moment zoiets hebt van oh my god, wat was dat? Hier ben ik dus niet slim genoeg voor. Jawel, dat zei je wel. Je gaat het misschien gewoon een paar keer opnieuw beluisteren. Of ja, dat zal u helpen om dat nog wat beter binnen te laten komen en te laten zakken. Nu, de essentie is dus echt wel dat het geen keuze is dat er gewoon bepaalde zaken gemeten en geweten zijn. Dat het een duidelijke verklaring is ook voor hoe dat wij de prikkels verwerken. Dat er inderdaad ook veel meer prikkels verwerkt worden en dat dat een effect heeft op hoe dat wij in het leven staan, hoe dat wij denken, hoe dat wij voelen en hoe dat wij gaan reageren. En daarin gaan we heel expliciet nog verder op inzoomen in de volgende les. Nu, met heel veel liefs sluit ik deze video af en Ja, ik zie jullie in de volgende les.